We gaan het over Kuifje hebben. Toon Horsten, jij hebt een boek geschreven, De Kinderen van Kuifje.
Ja, dat klopt.
Kuifje had geen kinderen.
Hergé had ook geen kinderen.
Hij had niet eens een lief Kuifje.
Nee, dat was een van de vreemde dingen aan Kuifje.
Ja. Dat is ook een van de punten van kritiek op Kuifje. Van die is zo saai, die is alleen maar goedig en perfect en
ongevoelig voor passies. Heeft geïnsinueerd dat het een homo was.
Ja.
Dat is ooit gebeurd, ja, een jaar of drie geleden in Engeland.
Waren er argumenten voor?
Hij heeft geen lief.
Hij heeft geen lief. Ja. En hij omringt zich alleen met mannen. En Bianca Castafiore is ook eigenlijk een manwijf.
Een remedie tegen de liefde.
Ja, dus... Kuifje is eigenlijk een heel kleurloze figuur, maar dat merk je bij heel veel centrale figuren in tekenfilms en strips. Bijvoorbeeld Mickey Mouse is ook eigenlijk een heel geslachtloos figuur.
Nee, want die heeft Minnie Mouse. Dat is echt mannetje, vrouwtje. Nee?
Maar de uitgesproken figuren bij Mickey Mouse zijn Donald Duck en Pluto en Goofy. En bij Kuifje is dat Haddock en Zonnebloem en Janssen en Jans. Terwijl Kuifje zelf is eigenlijk kleurloos. Die ogen zijn ook twee zwarte stipjes zonder enige emotie.
Dat is waar, de ogen van Kuifje.
Als
dat
u gekomen bent
alles,
om Kuifje te beledigen, mag je meteen terug vertrekken, hoor.
Maar dat heeft het grote voordeel. Ik denk dat het zo werkt. Kuifje is eigenlijk een soort van...
Katalysator.
Leeg vat waar de lezer kan instappen.
Ja.
Je merkt dat bij alle mogelijke strips. Bijvoorbeeld nu heb je Joe Sacco. Dat is een Amerikaanse journalist die strips maakt. Die trekt naar de Palestijnse gebieden, die trekt naar Bosnië. En al die figuren zijn heel realistisch, behalve zichzelf tekent hij ook heel karikaturaal. En hij zegt er zelf over, dat heeft eigenlijk het voordeel dat de lezer zich met mij vereenzelvigt en door mijn ogen...
Ah ja. Maar Kuifje was ook oorspronkelijk reporter, hè? Van Le Petit Vingtième,
Kuifje
waarin je verscheen. Dus dat is een soort journalist die rondtrekt en rondkijkt.
Ja, het vreemde is alleen, hij schrijft eigenlijk nooit stukken. Als hij de krant haalt, dan... Is dat omdat hij held geweest is? Omdat hij iemand gered heeft? Omdat hij een hele natie van de ondergang gered heeft? Maar nooit omdat hij zelf een stuk geschreven heeft.
De ideale job rondreizen zonder terug stukken te moeten
nooit,
schrijven.
Nooit is er nergens in een of ander album van Kuifje waarin hij schrijft. Heeft hij dat nooit gedaan?
Ik herinner mij geen stukken in de albums die hij zelf geschreven heeft. Kan
want
mij
Kuifje in Afrika en Kuifje in Amerika, dan vertrekt hij echt met een journalistieke opdracht. Hè?
In het eerste verhaal al, de Sovjet-Unie.
Ja, ook al. Ja.
Kuifje is eigenlijk ontstaan in een soort van jongere bijlage van een Brusselse krant. Een conservatief-katholieke rechtse krant.
Dat was Le Vingtième.
Ja, en Hergé kreeg de opdracht van Pater Wallé, de hoofdredacteur. We moeten toch vormende activiteiten in onze krant voor kinderen hebben. Maak een strip en stuur die reporter naar de Sovjet-Unie om te laten zien hoe slecht het er allemaal gaat. En zo is eigenlijk die strip gelanceerd.
Ja. Nu, uw boek gaat niet over Kuifje, hè?
Het gaat niet over Kuifje.
Uw boek gaat in de eerste plaats over Hergé en over mensen. Het zijn interviews met mensen die een relatie hebben gehad.
Ja, met Hergé of met het weekblad Kuifje. Ja.
Laat ons eens met uzelf beginnen. Ja. U hebt zelf ook een ontmoeting gehad met Hergé.
Net niet eigenlijk. Toen ik een jaar of 10 was, in 1979, was er in Brussel de eerste grote Kuifje-tentoonstelling, het Imaginair Museum van Kuifje. Ik had mijn ouders de oren van de kop gezaagd dat ik daar naartoe wou. Dat was een Paleis van Schone Kunsten.
Ja.
En op een zomerdag heel het gezin naar Brussel om die tentoonstelling te gaan bekijken. Wij wandelen de trappen van de tentoonstellingsruimte van het paleis op. En we komen de grote centrale hal binnen en daar hangen 4 of 5 portretten van Andy Warhol van Hergé. En mijn moeder spreekt de legendarische woorden: ach, dat is die man die er net de trap afliep.
Je hebt hem gekruist.
Ik heb hem gekruist, blijkbaar. Ik heb lang gedacht dat dat niet klopt, want wat zouden wij daar komen doen? Maar een van de mensen die ik geïnterviewd heb voor het boek is Guy de Sizy. De eerste assistent van Hergé. Heel goed bevriend met hem. Die zegt, hij ging meermaals per week naar die tentoonstelling kijken hoe het liep. Dus ik vrees dat ik met mijn grote held van toen, dat ik die gewoon voorbijgelopen ben.
Tot daar uw relatie met Hergé.
Dat was het ongeveer, ja.
Maar u interviewt dus mensen die daar echt wel echt een relatie mee hebben gehad. Bijvoorbeeld Joost Zwart en Even Meulen.
Ja.
Twee hedendaagse tekenaars die nog zeer actief zijn, onder andere voor Humo tekenen.
Ja.
En die zichzelf ook heel duidelijk beïnvloed noemen.
Ja, dat klopt. Ja.
Ze zijn bij hem op bezoek geweest.
Ja.
En ze noemen hem... Ja, het was met gemengde gevoelens dat ze daar waren. Hè. Wel grote bewondering, maar ze zaten toch met een oude, katholieke, conservatieve bourgeois.
Ja, ja, Eddy en Joost waren natuurlijk op dat moment zaten in een heel ander kamp natuurlijk. Hè. Ja. Er werkte al Humo, de Contestatie, de jaren 70, al wat je wil. En in Rotterdam was op dat moment een grote tentoonstelling rond Hergé. En Joost Zwarte was daarbij betrokken. En in plaats van één grote catalogus maakten ze 4 albums, alsof het stripalbums waren. En daar heeft Joost Zwarte eigenlijk de term De Klare Lijn verzonnen. Als titel voor één van die albums over de manier van tekenen van Hergé.
De Klare Lijn, stripkenners die kennen die term, maar dat moeten we misschien een beetje uitleggen.
Ja, dat is eigenlijk de omschrijving die algemeen geldt voor de tekenstijl van Hergé.
Dat is zoiets als het helder. Impressionisme.
Ja, heel helder, ja. Met omlijnde tekeningen. Eigenlijk de blik van de kijker heel richten door heldere tekeningen te maken.
Heel strak, simpel.
Heel strak, simpel.
Met zo weinig mogelijk lijnen.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat de tegenstijl van Hergé. En Joost Zwarte heeft die term toen bedacht. En in de voorbereiding naar die tentoonstelling is hij op bezoek gekomen bij zijn grote voorbeeld. En heeft hij tegen zijn vriend Ever Meulen gezegd van Eddy, ga mee, we mogen naar Hergé komen.
Ja, en wat ik zo merkwaardig vind, is dat Joost Zwarte zegt van die tekenstijl van Hergé, eigenlijk is dat de typische manier van tekenen van iemand die diep in zijn hart conservatief is. Waarom is De Klare Lijn conservatief?
Ja, iemand die de grote ambitie heeft om de juiste lijn te tekenen. Niet om te vernieuwen, niet om expressief te zijn, maar om juist te tekenen. Dat is in wezen, denk ik, dat klopt wel, een conservatief reflex. Het is moeilijk.
Laat ons zeggen dat dat een rationele reflex is. Dat je nadenkt van die lijn moet daar staan en ergens anders.
Ja. Er is maar één lijn.
Er is maar één lijn.
Namelijk deze en ik teken ze.
Allee, het was een fascist korendal.
Dat hebt u gezegd.
Ja. Nee, we hebben hier een gedragsbioloog aan tafel zitten. Professioneel. Kan je dat aan de hand van maak mij een tekeningetje en ik zeg wie je bent? Mij lijkt dat heel riskant.
Ik denk dat niet. Dat zijn psychologische strekkingen die zich daarmee bezighouden.
Dat is bijna
grafologie, en die daar conclusies uittrekken. Maar voor zover ik weet steunt dat niet op wetenschappelijk onderzoek en zeker niet op gedragsbiologisch onderzoek. Omdat er geen relatie bestaat tussen je manier van denken en de manier van tekenen. Dus ik denk dat dat ver gezocht is.
Aan de andere kant zou dan iemand staan als Franquin die Gust Vlater tekent. Wat veel zwieriger is. Ja. En die probeert ook de lijnen uit. Die tekent er al eens naast, maar dan. En je ziet de ontstaansgeschiedenis van die tekening, zie je nog.
Ja,
en dat zou dan progressief zijn, ik weet het niet hoor.
Hergé stond bol van de bewondering voor Franquin.
Ah ja.
Maar Hergé wilde in de eerste plaats een duidelijk en helder verhaal vertellen. Eigenlijk denk ik dat hij meer beïnvloed was door de strips, de films die hij in zijn jeugd gezien heeft, dan door de strips die hij gelezen heeft.
Welke films zijn dat dan?
De films uit de jaren 2030. Dat waren die eerste zwart-wit films. Hè.
Ja, ik heb dat geleerd uit uw boek. Hij ging heel vaak met zijn moeder naar de film.
Met zijn moeder naar de film.
Omdat vader uithuizig was of Freudiaans.
En eigenlijk het genie van Hergé zit in die tekenstijl voor een deel. Maar ook in de manier van vertellen. Eigenlijk in de grammatica. De manier waarop hij de blik van de lezer over een bladzijde en door zijn verhaal leidt. Hij werkt met cliffhangers. Als je naar een tekening van Hergé kijkt en op de achtergrond staat een telefoon die rinkelt. Als je naar die tekening kijkt, hij heeft dat zo in elkaar gesteken dat je onmiddellijk ziet dat die telefoon rinkelt.
Ah, ja.
Hij leidt de blik van de lezer naar wat belangrijk is. En dat is eigenlijk, denk ik, misschien zelfs nog meer dan zijn tekenstijl. Waar zijn genie in zit. Het is de combinatie van de twee.
Ja, dat is ook ergens een zinnetje in uw boek. Hergé zegt, ik ben niet op zoek naar schoonheid. Dat is niet mijn streven.
Nee, hij wilde helderheid. Hij vond bijvoorbeeld veel films die hij zag, daar zat te veel informatie in. Je kreeg daar beelden die vol informatie zaten die je eigenlijk niet nodig had. En dat wilde hij uit zijn verhaal ook leren.
Klinkt een beetje als Hitchcock, vind ik. Dat is ook altijd heel sober en duidelijk. En als daar een telefoon staat, je kan maar zeker zijn dat daar iets mee is met die telefoon.
Ja, dat is. Maar Hitchcock was ook iemand die zijn verhalen heel zorgvuldig componeerde. En dat deed Hergé uiteindelijk ook.
Ja.
Een fascinerend figuur. Een van de eerste, denk ik, het eerste hoofdstuk in uw boek, dat is het interview met Raymond Leblanc.
Ja.
Dat is de uitgever van het Weekblad-kuifje. Ja. Een verzetstrijder, een oud verzetstrijder, die dus een weekblad concipieert rond de figuur Kuifje van Hergé, een collaborateur.
Ja.
En hij wist, ze wisten dat ook van elkaar.
Ze wisten dat van elkaar, ja. Dat was eigenlijk een soort van verstandshuwelijk. Dat waren twee mensen die
het was om het geld.
Je kon niet anders zijn dan die twee mensen.
Ja.
Leblanc was een dandy, dat was een man van de wereld. Vrouwen, chique auto's, grote villa's. Hergé was meticuleus, een beetje afstandelijk. En Hergé was eigenlijk in zijn omgeving. Die was aan een college gestudeerd, via de scouts bij een krant binnengesukkeld, een rechtse krant. Maar hij voelde zich daar goed in zijn omgeving. En heel die omgeving is eigenlijk richting collaboratie gesukkeld.
Mm-hmm.
En Hergé is daar eigenlijk gewoon in meegegaan.
En wat heeft hij dan actief gedaan, waardoor we hem nu fout vinden in de oorlog?
Hij heeft een strip gemaakt voor de Le Soir. De eerste versie van de Geheimzinnige Ster is in Le Soir verschenen.
Op het moment dat de Duitsers daar de plak zwaaiden.
Die krant controleerde, die stond in het Nederlands in het laatste nieuws. En daar zit één passage in die niet in de album staat, die je gerust antisemitisch kon noemen.
Schrijf die passages?
Dat zijn drie of vier duidelijk als joden herkenbare mensen die zich staan te verkneukelen over dat ze weer een paar mensen financieel in het zak gezet gaan hebben. Het is echt niet heel fijn. Ik denk dat je, Hergé, je kan dat geen grote collaborateur noemen.
Hij heeft geen joden aangegeven en zo.
Nee. Het is gewoon door associatie met zijn omgeving. Eigenlijk, ik denk echt dat hij dan met zijn omgeving is ingegroeid.
Ja. Hoewel ik in uw boek ook lees dat hij overwogen heeft om naar Argentinië te vluchten.
Ja.
Argentinië, Paraguay, dat waren zo de landen waar de nazi's...
Ik denk dat eigenlijk de bevrijding de césuur geweest is. Omdat heel die warme omgeving waar hij zich heel zijn leven zo goed in gevoeld heeft, die viel uit elkaar. Mensen vlogen in de gevangenis, mensen vluchten naar Argentinië. Kwam daar Leblanc, die helemaal niet uit die omgeving kwam, die een totaal andere achtergrond had. Maar hij zegt natuurlijk wel van, kijk, als ik wil overleven, moet ik mij met deze man associëren.
Hmm.
En dat is een verstandshuwelijk geweest. Heeft nooit echt goed gegaan.
Ah, nee.
Dat is altijd heel moeilijk geweest. Omdat, Leblanc heeft Kuifje wel groot gemaakt. Hij is met dat weekblad naar Frankrijk getrokken. Hij is met dat weekblad naar Nederland getrokken.
Wacht. Het zijn niet de albums van Kuifje die Kuifje hebben groot gemaakt. Het is het tijdschrift, het weekblad Kuifje.
Dat is eigenlijk de albums die op de vleugels van het weekblad de wereld veroverd hebben.
Ja.
Europa dan in de eerste plaats.
Ja.
En dat was de verdienste van Leblanc. Dat was echt een marketingman. He, die sloot een deal met een Franse uitgever om een Franse versie te maken. Nederlandse versies, Portugees, Italiaans, allemaal verschenen.
Mm.
En Kuifje stond er altijd in.
Ja. En, ja.
Dus Hergé zag wel van, kijk, dat is heel goed voor mij. Maar het was nooit van harte. En op een bepaald moment, ik denk dat hij heimwee had naar die wereld, die warme wereld waar hij in zat, heeft hij dus effectief overwogen om naar Argentinië te verhuizen, waar zijn racistische vrienden van vroeger zaten.
Mm.
En van daaruit de strips te maken en op te sturen. Leblanc wist dat op dat moment niet. Heeft wel tegen mij verteld, had ik het geweten, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Ik denk dat ik minstens de naam van mijn blad had moeten veranderen, want dat had natuurlijk niet kunnen.
Ja.
Maar dat is wel een concreet plan geweest.
Er staan heel veel foto's in uw boek, onder andere van de groep die het weekblad Kuifje voltekende en ook de groep die aan het stripverhaal Kuifje werkte, want dat deed Hergé niet alleen.
Ja.
Wat mij daar altijd in opvalt, en ik had dat vroeger al wel gezien, dat zijn allemaal deftige heren van stand in kostuum.
Ja.
Hoewel het kunstenaars zijn. Kunstenaars, dat associeer je met bohemien, maar de wereld rond Hergé, dat is pak en das. Hè?
Ja, dat was ook... Eigenlijk, Kuifje en Robbedoes kan je wat dat betreft een beetje zien als de Beatles en de Rolling Stones.
Robbedoes, het andere tijdschrift.
Die van Robbedoes, dat was twee langharig tuig.
Concurrerende tijdschriften, een striptijdschrift. Ja.
Altijd heel, heel gezellig en altijd heel prettig. Maar daar was het anarchie ten top. Terwijl, dat was voor een stuk Leblanc die er daarop aanstuurde. De tekenaars van Kuifje moesten altijd...
Robbedoes, dat is Franquin, ja.
Dat is Franquin, Pustlater
en zo.
Al die mensen.
Smurfen, ja.
Dus dat was echt wel een beetje een césuur.
Professor Nelissen?
Ik was vorige week in Singapore en ik zag daar een winkel, Tintin, mm-hmm. met een massa accessoires in verband met Kuifje, boeken van Kuifje.
Ja.
En dat had enorm succes. Dan stel ik mij de vraag, als het... Ik kan begrijpen dat het hier een succes had, maar waarom in Azië, wat een heel andere cultuur is, hoe komt het
U bedoelt, dat daar... ze hebben daar het tijdschrift Kuifje niet gelezen van Leblanc in de tijd?
Precies.
Wat is het universele in Kuifje? Ja,
ik denk voor een stuk die helderheid. van zelfs een Japanner kan een verhaal van Kuifje lezen, omdat het zo de grammatica klopt van de vertelling. En ja, voor een stuk, op de een of andere manier zullen mensen zich daar toch in herkennen, denk ik. Het is ook wel zo dat dit niet in alle culturen gelukt is. Er zijn verschillende pogingen al geweest om het in Amerika van de grond te krijgen. Daar is het eigenlijk nooit echt goed gelukt, tot nu toe. Daar zou misschien binnenkort verandering in kunnen komen.
Met de film van Spielberg, ja.
Omdat bijvoorbeeld sommige mensen zeggen van... Kuifje is eigenlijk te seksloos om het in Amerika te kunnen maken.
Oeh, maar ik dacht dat seks daar juist een probleem was.
Ja, maar als je naar die superhelden kijkt...
Kom zijn... Superman, of...
Nee, maar dat zijn... heel masculine, macho figuren.
Ja, dat wel, van uiterlijk en zo.
Ja, en veel strips voor de Amerikaanse markt.
Misschien lezen ze daar helemaal geen strips.
Dan lezen ze wel strips, maar die hebben natuurlijk hun
eigen comics.
Strips.
Ik heb een probleem. We hebben nog maar anderhalf minuut en dan barst de reclame weer los. En er zit nog een vraag. Ik heb eens ooit horen vertellen... U hebt alleen maar tijd om met ja of met nee te antwoorden. Maar ik heb horen vertellen dat Hergé, die is gestorven in 1985, dat hij een van de eerste AIDS-doden zou... Dat hij HIV zou gehad hebben.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Wellicht is dat bij een bloedtransfusie gebeurd. Op dat moment was dat nog niet bekend.
We kennen de ziekte nog niet.
Nee, maar de vermoedens zijn dat hij inderdaad uiteindelijk had leukemie, gestorven is aan een HIV-besmetting.
Ah ja, en opgedaan door een bloedtransfusie die hij moest ondergaan.
Maar hij was op dat moment al heel verzwakt. Ja.
Dus het is wel waar, maar je eigenlijk gehoopt dat het via een andere weg was. Hè? Of dat het niet waar was, de journalist in jou.
Oké.
Okay. Ja. Kijk, nu, als je een ja-nee-antwoord vraagt, dan krijg je een ja-nee-antwoord. En dan heb je dus nog 37 seconden over. En daar zit je nu mee. Hè?
Ja,
zit er nog iets interessants over Kuifje. Het kan toch niet zijn dat je niks interessants meer hebt over Kuifje.
Ik heb ongetwijfeld nog iets interessants over Kuifje. Bijvoorbeeld dat Hergé, dat hij een zoon was van Leopold II. Is dat waar?
Dat is een ja-nee-vraag.
Dat klopt niet.
Voilà. En nog 19 seconden over. Heb je nog iets?
Nee, nu ben ik uitgegaan.